Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is donderdag, dag 239 van de invasie. En luisteraar Wouter de Priester vraagt ons, met het oog op de midtermverkiezingen in de VS en misschien zelfs al de reguliere verkiezingen in 2024, met de mogelijke herintroductie van Trump op het wereldtoneel tot gevolg, in hoeverre zal Poetin het conflict willen rekken met de hoop dat Europa de onvoorwaardelijke support van de VS verliest en maakt deze afhankelijkheid van de Amerikaanse verkiezingen ons niet enorm kwetsbaar?
Nou, uitstekende vraag van Wouter de Priester, dat is volstrekt duidelijk. Kijk, ik zit constant te kijken naar die Amerikaanse midterms en tot mijn grote verdriet is het zo dat Biden het niet goed doet de laatste tijd. En er is ook vandaag, heeft Kevin McCarthy, dat is dus een republikein, heeft geantwoord op een vraag over hoe zit dat met de republikeinse steun voor Oekraïne. Want toen heeft hij gezegd van, nou ja, luister eens, als wij de meerderheid krijgen in het huis, dan is het echt niet automatisch dat we een blanco cheque geven voor nog meer steun aan Oekraïne. Huh? Huh? Wordt door andere republikeinen weer wat afgezwakt. Hè?
Ja, maar die Kevin McCarthy is wel een belangrijke arend, Jan. Ja. Dus, die komt uit Californië, die is iemand uit het huis van afgevaardigden en behoort daar tot de top. Dus het is niet onbeduidend wat hij zegt.
Ja, en dat betekent dus, het is zeker zo dat als Biden straks verliest, of als er een republikeinse meerderheid in het huis komt, ja, dan is het niet vanzelfsprekend dat Biden zijn extra militaire steun daardoor krijgt. Bedenk ook goed, jongens, Amerika is in een recessie aan het raken. Hè? En dat komt allemaal op het bordje van Biden te liggen. Het zijn van die vreselijke mechanismen. En mensen zeggen dan, ze hebben toch al een soort oer-isolationistische impuls van, ja luister, wij hebben die hartstikke beroerd, de benzineprijzen zijn hoog en we geven zo verschrikkelijk veel meer geld aan Oekraïne dan de EU dat doet. Laat de EU dat meer doen.
Maar dat wordt ook gezegd door hen, ja. En ja, kijk, weet je aan Jan, je kunt er tegenover zetten dat het buitenlandse beleid, het defensiebeleid, eigenlijk het voorrecht is van de president in Amerika. Die is opbevel hebben van de scheidskrachten. Mm-hmm. Dat hoor ik ook van mijn Amerikaanse collega's. En een van de collega's die ik heb, dat was een oud adviseur van de vorige Republikeinse president. Die zei van, nou, als je dus gewoon kijkt wat er onder Trump is gebeurd, dan ging dat feitelijk ook door. Die werd op een aantal punten ook overruled. Dat zal nu waarschijnlijk ook gebeuren. Maar links en rechts in Amerika zijn het er wel over eens dat die 60 miljard die is toegezegd aan Oekraïne, totaal, dat ook wel het laatste pakket is. Dus voordat de midterms gehouden zijn, is het al duidelijk dat er niet nog zo'n pakket komt. En wat we nu zien, is dat uit dat pakket worden iedere keer bedragen gehaald waarmee steun wordt verleend. Dus het is ook niet zo dat dan in één klap geen steun meer verleend kan worden, want dat pakket is al aangenomen door het huis en door de Senaat. Dus daar zit het probleem niet in. Nee, het probleem zit er veel meer erin als er nieuwe pakketten nodig zijn bovenop die 60 miljard, of dat zou kunnen worden gedaan. Maar in mei ook de Republikeinen, die hebben gewoon feitelijk dat 40 miljard kostte de laatste steunpakket gewoon geaccepteerd.
Ja, ja. Oké, dus de steun aan Oekraïne komt niet onmiddellijk in gevaar door Republikeinse winst bij de midterms, maar is wel eindig. Dan het tweede deel van die vraag gaat natuurlijk over de kwetsbaarheid van Europa, want wij hebben de Amerikanen heel hard nodig, zo blijkt ook dit keer weer, hè?
Ja, dat is ook zo.
En het is ook heel erg, hè, want laten we nou wel zijn, wij hebben dus veel minder steun gegeven, terwijl we eigenlijk rijker zijn met z'n allen dan de Amerikanen en dat ook meer mensen hier wonen. En twee, we hebben de wapens gewoon niet. We hebben ze niet. We zitten een beetje te smeken aan fabrikanten om meer te doen, maar die zijn pas over 2 jaar op zo'n vroegst klaar. Dus hier zie je dus echt, hier betalen wij de prijs voor geestelijke luiheid op het gebied van afschrikking. Dat is eigenlijk het verhaal. Hè?
Ja, en het wordt pas echt ernstig als Biden wordt opgevolgd door een republikein à la Trump.
Ja, en dat kan over 2 jaar al het geval zijn.
En dat kan over 2 jaar gebeuren. Dus het kan ook niet al te lang duren. En bovendien, de Amerikanen zelf, die beginnen nu ook wapens te kopen. En ze te laten maken in plaats van ze uit de arsenalen te halen. Dat doen ze nu nog wel, maar dat is eindig. Dus deze hele situatie, die moet op een gegeven ogenblik echt afgelopen zijn. En je moet dan overgaan, interessant genoeg, van het leveren van wapensystemen en die proxyoorlog die de Amerikanen nu voeren naar afschrikking. En dan komen kernwapens dus prominenter te staan in de hele discussie.
Ja. Ja. We hadden daarover ook nog een vraag. Ja. Jeroen Kruft, die vroeg, zou het geen goede verdediging zijn voor Oekraïne en de wereld om weer kernwapens te krijgen? Immers, het memorandum van Boedapest is geschonden door Rusland, die de integriteit van Oekraïne niet respecteert, ook al gaf dat land daar kernwapens op. De Amerikanen en de Britten kunnen dat toch als logisch antwoord kernwapens leveren. Een betere afschrikking voor Rusland is er niet.
Ja, maar een kernwapen, daar heb je niet zoveel mee. Daar heb je een enorme infrastructuur voor nodig. Ja. Je hebt overbrengingsmiddelen nodig, bijvoorbeeld. Dat zijn raketten, dat zijn vliegtuigen. Dus die moeten dan worden omgebouwd. Je hangt niet onder een MIG een Amerikaans kernwapen. Volgens mij, dat is technisch niet mogelijk. Je hebt informatie nodig. Je hebt satellietbeelden nodig om en satellietcommunicatie nodig om die raketten te kunnen inzetten met die kernwapens. En die raketten heb je dan niet. Je hebt er een nieuwe commandostructuur voor nodig, die gekoppeld is aan, laten we zeggen, die satellieten. Nou, die is er ook niet. Je hebt een doctrine nodig om die kernwapens te kunnen integreren in je normale gevechtsvoering. Die is er ook niet. Dus dat klinkt allemaal wel mooi, maar het kan gewoon volgens mij niet. En afgezien daarvan krijg je een enorm debat over het non-proliferatieakkoord de verspreiding van kernwapens gaat verbieden.
Het zou eigenlijk alleen maar kunnen in een scenario, maar daar zijn we nog lang niet. En het is de vraag of het ooit gebeurt. Als Oekraïne straks onderdeel van de NAVO zou worden.
Hè? Ja, dan kan het wel.
Dan kan het dus wel.
Ja, dan kan het wel. Dan kan het wel. Dus dat is een extra argument waar politici absoluut niet aan willen aan die discussie. Wat ik me heel goed kan voorstellen. Om nu al na te denken of die rompstaat Oekraïne, als dat een rompstad blijft, of misschien gaan ze wel alles terugveroveren, dat weten we nog niet, om die lid te maken van de NAVO, want dan gaat de nucleaire garantie, inclusief gebruik van Amerikaanse kernwapens door Oekraïne zelf, mogelijk worden. En als je dat gaat krijgen, dan kunnen de Amerikanen de hele structuur gaan aanbieden om die kernwapens inderdaad onder vliegtuigen te schroeven en dan ze zo nodig in te zetten, voor welk doel dan ook.
En er speelt natuurlijk ook een discussie in het huidige Noord-Atlantische verdragsgebied. Hè? Bijvoorbeeld, er moet een antwoord worden gevonden op de Iskanders in Kaliningrad.
Ja.
We hebben natuurlijk een heel politiek debat over de Amerikaanse wapens die overal liggen, maar die moeten volgens mij ook vervangen worden. Dus daar speelt ook een afschrikkingsprobleem.
Ja, nee, zeker. Ja. Nee, zeker. Ja. Nee, kernwapens gaan, maak je geen zorgen, gaan een steeds grotere rol spelen in de verdediging van Europa en gaan het hart worden van de afschrikking die steeds belangrijker wordt.
En misschien ook buiten Europa, want ik kan me voorstellen dat elk land nu een beetje zich achter de oren krabt en denkt, ik ben alleen veilig als ik kernwapens heb.
Dat is natuurlijk gewoon de reden waarom je continu hebt gezien waarom landen als Israël, India, Pakistan allemaal kernwapenmogendheden zijn geworden.
Ik denk bijvoorbeeld dat de Saoedi's ook heel graag een kernwapen zouden willen hebben.
Ja, zeker. Maar die staan ook al op de drempel om die discussies. En volgens mij zijn ze al een heel stuk verder, hoor.
Ja, en de Turken misschien ook wel. En Japan ook.
En dan Iran gaat dan. En Turkije. En ga zo maar door. Ja.
Nou ja, en Arjan, jij zegt toch altijd dat kernwapens zorgen voor stabiliteit. Dus als iedereen nou straks kernwapens heeft, is dat misschien wel ideaal.
Nou, kijk, je kan er in het algemeen zin dit over zeggen. De Koude Oorlog is waarschijnlijk koud gebleven door wat we kernwapens hadden. Ellende is alleen, er kunnen altijd menselijke fouten worden gemaakt. Als je kernwapens miniaturiseert, dan ligt de drempel lager. Dus we zijn nooit helemaal veilig. Maar over het algemeen, als Oekraïne kernwapens zou hebben gehad, nog steeds, dan zou misschien Poetin niet hebben aangevallen.
Ja, dat denk ik ook. Ja. Maar realiseer de dreiging van kernwapens. En afschrikking is alleen geloofwaardig als je bereid bent ze daadwerkelijk in te zetten. Heb je die bereidheid niet, ik heb het al eerder gezegd, dan kun je ze beter in de vuilnisbak kieperen. En dat doen ze niet. Dus afschrikking staat en valt met de bereidheid ze te gebruiken. En dat betekent dus dat op een kwade dag die dingen dus daadwerkelijk gebruikt zouden kunnen worden als de omstandigheden daarom vragen.
Ja. Dat is dan het weer is, minder.
Het ja. is helaas niet anders.
Ja, dus het is niet zo dat als iedereen maar kernwapens heeft, dat dan de stabiliteit in de wereld per definitie toeneemt. Dat zal misschien voor een aantal gebieden gelden, maar op een gegeven moment als er een of andere gek aan de knoppen gaat zitten, dan wordt het een stuk minder.
Ja, ja. Toch niet ideaal die dingen.
Ja, tussen India en Pakistan zijn allemaal oorlogen geweest. Hè? Beide hebben kernwapens. Gelukkig hebben ze dat niet ingezet. En ze zijn er heet gebakerd genoeg voor. Dus dat zou je als argument kunnen gebruiken, dat het toch mensen ervan weerhoudt om de knop in te drukken. Ja. Maar, ja, maar als mensen gek worden, zoals Poetin misschien zou kunnen worden, dan word je daar toch een beetje onzeker van.
Maar het meest verontrustende is dat inderdaad kernwapenmogendheden op dit ogenblik met elkaar op de vuist gaan. Terwijl dat nou juist niet de bedoeling was van het hele afschrikkingsdenken. Dan zou je dus juist niet dat risico willen lopen dat het escaleert naar nucleair. Dus hou je een beetje in. Maar India en Pakistan, precies wat je zegt, Arend Jan, die zijn met elkaar op de vuist gegaan. Amerika en China, die hebben continu de disputen over Taiwan. Hetzelfde probleem hebben we hier nu in Europa met Rusland. En dat is niet fijn. En dat betekent dus gewoon dat de inzet per definitie van die kernwapens dichterbij is dan ooit.
Ja, dus het punt wat Rob ook al in het begin van de podcast maakte. Hij zei van vroeger was het zo, je had kernwapens en je dreigt er niet mee. Ze waren er gewoon, hè? En je ging er niet mee lopen opscheppen en zo. Poetin doet dat dus wel.
Denkt dan dat de conventionele strijd, dus de oorlog die je voert, niet verder escaleert naar nucleair omdat je kernwapens hebt. Dat is een voor mensen die verstand hebben van afschrikking en weten hoe die concepten denken, is dit totaal krankzinnig. Maar in die situatie zitten we op dit ogenblik wel.
Ja.
Nou, daarmee zijn we er wel weer, denk ik.
Ja, ik denk het ook alweer. Ja. Ja, ik zal de mensen een dag niet verder verpesten.
Doe dat maar.
Ja. Jongens, tot morgen.
Tot morgen.
Tot morgen.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.